Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl. The songs.
Welkom. Welkom bij de podcast Songs Alike Tattoos, waar ik gesprek heb met de songschrijvers. En vandaag ben ik bij Aisha de Groot, songschrijver. Ik zit midden in een hartje Amsterdam. Fantastisch appartement. heel leuk dat ik vandaag bij jou langs mag komen en dat je mijn gast wil zijn. En ik ga gewoon meteen beginnen, Aisha, yes. Meis de Groot. Liedjes schrijven, hoe lang doe jij dat al?
Ik denk dat ik mijn eerste poging tot het maken van een liedje deed op de middelbare school of zo. Eerste klas, tweede klas. Wat natuurlijk mega crap was. En ik schreef ook als kind volgens mij wel gedichtjes en zo. Dat vond ik altijd heel leuk. Ik vond... inderdaad, gedichtjes en tekstjes. En dat vond ik altijd heel leuk om te schrijven. En liedjes, echt melodieën erbij en dingen, dat kwam eigenlijk pas veel later. Ik denk dat ik mijn eerste, naar mijn mening, gelukte song was ik denk pas 16, 17 of zo. Ik heb het wel altijd gewild.
Waren het ook Nederlandstalige liedjes?
Nee, dat kwam later. Omdat ik uit een familie kom waar veel Nederlandstalige muziek gemaakt werd, wilde ik mezelf onderscheiden. Dus vond ik dat ik in het Engels moest schrijven en alle muziek waar ik zelf naar luisterde. Ik ben natuurlijk opgegroeid in het TMF-tijdperk. Mm-hmm. En was als kind heel erg fan van Christina Aguilera en Pink en al die stoere popheldinnen. Dus ik wilde daarop lijken. En ik wilde mijn strot opentrekken en heel hard zingen en heel hoog zingen. Dus ik ben eigenlijk vooral heel erg eerst gefocust op het zingen geraakt. Volgens mij hebben de buren daar ook nog wel eens over geklaagd. En dus wilde ik in het Engels schrijven. En ik kwam eigenlijk pas op het conservatorium waar ik later ben gaan studeren, kwam ik erachter dat het in het Nederlands moest.
Ja?
Ja.
En waarom?
Dat voelde echt als thuiskomen toen ik dat voor het eerst probeerde. En toen kwam ik er ineens achter dat ik het dus dat het veel vlotter en veel makkelijker ging dan toen ik in het Engels probeerde te schrijven. Ik had een vak en dan moest je eigenlijk elke les moest je iets maken. En dan hadden we nu volgens mij echt maar een kwartier de tijd om een tekst te schrijven. En toen dacht ik, ja, als ik dat dan ook nog helemaal in het Engels moet doen, daar heb ik helemaal de tijd niet voor. Dus toen ben ik gewoon in het Nederlands als een gek gaan schrijven. En toen kwam ik erachter hoe snel en hoe makkelijk en hoe erg het al in me zat, die tekst. En achteraf dacht ik ook, ja, tuurlijk, want dit is mijn taal. Ik spreek dit, dit is mijn moedertaal, het zit in mijn lijf, het zit helemaal in mij ingebed. En mijn woordenschat en mijn spel met taal, mijn taalgevoel is zoveel verder ontwikkeld in het Nederlands en het Engels. Waarom maak ik mezelf zo moeilijk? Toen ben ik helemaal geswitcht eigenlijk. Ik heb daarna zelden nog iets in het Engels gemaakt.
En klonk het ook al gelijk natureel? Van dit klopt ook in het Nederlands als je gaat zingen?
Ja. Ja, het is wel leuk dat ik een keer met een vriendin van mij iets samen had gemaakt in het Nederlands. En zij is half Engels. En zij schrijft dus altijd in het Engels. En dat zij helemaal moest wennen aan haar Nederlandse uitspraak. En dat ze ineens heel keurig ging articuleren. Of ging een beetje meer zoals mijn Nederlands ging zingen. Omdat ze met me mee ging zingen. En dan ineens denkt, hè, maar dit ben ik helemaal niet. Want als ze praat klinkt ze heel anders. En bij mij was het wel echt dat zodra ik ging zingen, was ik eigenlijk zoals hoe wij nu met elkaar praten zijn. Maar dan op een melodie.
Okay.
Dus dat voelt veel. Ik merk dat ik in het Nederlands ook helemaal niet meer de behoefte heb om zo mijn strot open te trekken en te blaren. En helemaal moeilijke technische dingen te doen. Ik ben gewoon aan het vertellen.
Okay. En het woordgebruik in het Nederlands, hou je daar rekening mee omdat je het moet zingen? Of gebruik jij alle woorden die er voorhanden zijn?
Ja, ik denk dat ik het juist heel belangrijk vind om te schrijven. Zoals hoe ik iets zou zeggen. Dus ik ben niet extreem poëtisch en ik gebruik geen dure, moeilijke woorden. Ik ga ook niet op rijmwoorden.nl zitten om het perfecte rijmwoord te vinden. Het moet eigenlijk bij mij juist een soort van gedachtenstroom zijn. Ik wil ook heel graag autobiografisch schrijven. Of tenminste, dat is nu in elk geval een fase waar ik heel erg in zit. Is het autobiografisch en echt schrijven over mezelf. Dus dan moet het ook klinken als mezelf. En dan zou het dus heel maf zijn om dat niet in mijn eigen taal te doen. Of al helemaal niet om het in een andere taal te doen. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik ook een enorm zwak heb voor mensen die in bijvoorbeeld hun eigen dialect zingen. Ik wou soms dat ik een dialect sprak, maar dat doe ik niet. Maar ik hou er heel erg van als mensen gewoon zo dicht bij zichzelf blijven dat je dat door laat klinken in je muziek.
Oké. En welk dialect vind je mooi?
Ik ben heel erg gek op het Vlaams. En dan is eigenlijk vooral het West-Vlaams. Wat wij als Nederlander kunnen dat eigenlijk bijna niet meer verstaan. En ik ben heel veel in België. En ik speel daar ook heel graag. Maar ik heb een enorm zwak voor het West-Vlaams accent. Dat vind ik heel erg mooi. En ik hou ook wel van dat wat plattere Amsterdams, omdat daar ik ben geboren in de Jordaan. Ik ben echt een Amsterdamse. Mm-hmm. Dus soms vind ik dat wel jammer dat ik dat zelf niet meer spreek of zo. Dat er gewoon heel erg cultuur en karakter in terug te horen is. Dat vind ik heel gaaf.
Ja. Cool. Liedjes schrijven.
Ja.
Hoe begint dat bij jou?
Ik begin eigenlijk altijd vanuit tekst. Altijd vanuit een verhaal dat ik wil vertellen. En de plaat die nu uit gaat komen, waar ik nu net mijn eerste single van uitgebracht heb, heb ik bijna de hele plaat in tekst eerst geschreven voordat er een noot muziek was. En die heb ik geschreven terwijl ik in het ziekenhuis lag toen ik operatie onderging. En dan lag ik 2 weken in het ziekenhuis en er is vrij weinig te doen. En ik was fysiek ook, kon eigenlijk helemaal niks. Dus ik verveelde me te pletter. En toen wilde ik een dagboek bijhouden om voor mezelf ook vast te leggen wat ik hier aan het meemaken ben. En door wat voor emoties ik heen ging en wat ik om me heen zag gebeuren. En dat heb ik eigenlijk allemaal op papier gezet. En dat werden ineens een stuk 13, 14 liedjes.
Ja.
Waar ik later, toen ik weer zelf kon spelen, want dat heeft even geduurd. Je hoort soms een kat ergens om me aan springen.
Die stond net ook zomaar voor mijn neus. Dacht, oh, oké. Okay.
Ja, dat is Anneke. Dit is
Anneke.
Ja.
Goeie naam.
En wacht ervoor, waar was ik?
Ja, in het ziekenhuis.
Toen ik eindelijk weer zelf echt kon spelen, want ik zat onder de littekens en mijn lijf werkte niet helemaal mee. Toen ben ik daar muziek onder gaan maken. En 2,5 jaar verder, is daar nu een plaat van. Of ik ging zelfs terug naar de single die ik nu als laatste heb uitgebracht. Dat de eerste demo daarvan was in 2018. En het is nu 23, dus het is 5 jaar verder.
Wanneer lag je in het ziekenhuis dan?
November 2017.
Oké. Okay.
Ja, dus het is 5 jaar geleden.
Ja.
Ja. Ja, dus...
Heb je toen in 2 weken al die teksten geschreven?
Nou, de
De schetsen.
De schetsen en de verhalen die ik wilde vertellen. Dus ik heb heel erg gedacht vanuit thema's, want... Wat ik dan ook wel doe, is dat ik met mensen erover ga praten. Van, hey, ik heb een plan om... Ik wil hier iets mee. Dit is een intense, grote, heftige ervaring. Dan kan ik er op zijn minst maar nog iets voor mezelf uithalen door er liedjes over te maken. En dat ik van veel mensen reacties kreeg van... maar wordt dat niet heel zwaar? En heel erg, hoe hou je het interessant om een volle plaat lang over één zo'n best wel zwaar thema te schrijven? En wat ik daaruit geprobeerd heb, is kijken of ik verschillende thema's binnen die ene ervaring kon pakken en daar dan meer op toe kon spitsen. Dus het zijn niet hele algemene liedjes over, kijk nou wat er met me gebeurd is, maar het is bijvoorbeeld een scène die ik pak uit dat ik voor het eerst in een pashokje stond en mijn nieuwe lijf zag. Of een avond dat ik in het ziekenhuis lag en zing over mijn kamergenoot. En dat zij in het hoofd, de hoofdpersonage is van die song. Of een lied speciaal voor mijn broertje en hoe het voor hem moet zijn geweest. Dus ik heb verschillende perspectieven vooral meegepakt en verschillende ingezoomde momenten. En hoop daardoor het verhaal samen te voegen uit kleine puzzelstukjes.
En heb je het ook nog universeler proberen te maken?
Ja, want ik kan me voorstellen, of ik weet sterker nog, dat de aandoening voor ik in het ziekenhuis heb gelegen, dat is dus een genmutatie die een verhoogde kans op maagkanker gaf. 80%. Dus ik heb preventief mijn maag weg laten halen. Dus ik was nog niet ziek. Maar voor de zekerheid heb ik hem dat ding maar weg laten halen. Om niet ziek te kunnen worden. Maar die aandoening, er zijn nu iets van 16, 17 families in Nederland die dat hebben. Dus het is helemaal niet iets wat veel voorkomt.
Nee.
Terwijl ik wel thema's aansnijd zoals afscheid moeten nemen van onmachtgevoelens, bepaalde relaties van mensen die er wel of niet voor je zijn. Het heel erg over zelfliefde en zelfbeeld, positief zelfbeeld creëren. Dat denk ik wel een stuk meer universele thema's zijn. Ik heb vooral heel erg geworsteld met mezelf weer mooi vinden daarna. Omdat ik nu hele grote littekens heb. Ik was 10 kilo afgevallen. En ik woog gewoon niet heel veel. Dus ik zat echt... Ik was 48 kilo op een gegeven moment. En botjes die uitsteken en zo. En had ik dus heel erg moeite met het hele... oh, wat ben je mooi slank ideaalbeeld. Terwijl ik me eigenlijk alleen maar heel zwak en heel ielig voelde. En dus ben ik bijvoorbeeld heel hard gaan trainen. Nou, je ziet de paal hier in mijn woonkamer staan.
Ja.
Om mezelf weer krachtig te voelen. En ik denk dat ik gewoon heel erg de relatie met mijn lijf... dat is wel een hoofdthema in de plaat. En dus het vertrouwen in mijn lijf. Want er was iets wat niet klopte aan mijn lichaam. Iets is stuk. Of ik voelde me stuk. En hoe ik die kracht en die empowerment weer terug kon pakken. Dat is denk ik wat ik een belangrijk iets vond om in die plaat ook te laten zien. Dus niet alleen maar, oh, dit is heel naar wat hier gebeurd is en ik voel me hier heel slecht over. Maar ook over dat ik me juist weer heel sterk heb willen voelen. En dat ik denk, ik ga deze operatie aan zodat ik langer te leven heb. En dat ik de kwaliteit van leven omhoog kan houden. Maar dan gaan we er ook wel wat van maken. Dan ga ik niet bij de pakken neerzitten en denken... jeetje, wat ben ik nu zielig zonder maag. Dus die kracht en die... nou ja, de hoop eigenlijk op een betere toekomst... die wilde ik wel heel erg in de plaat verwerken.
Ja. Is dat gelukt?
Dat hoop ik. Ik ben heel benieuwd of mensen dat gaan ontvangen natuurlijk. Er is nu één single uit dat is dan de single die even het minst over mij gaat. Misschien die heb ik eens echt over mijn kamergenoot geschreven... en de relatie die zij met haar dochter had op de dag dat die dochter daar op bezoek kwam. En natuurlijk herken ik daar heel veel dingen in. Ik ben mijn moeder wel aan deze ziekte verloren. Dus ik zag heel erg in die relatie mij met mijn moeder terug. Maar dan, behalve dat die dochter een stuk ouder was...
Jouw moeder is overleden aan deze ziekte?
Ja, en mijn oma ook. En die zijn ook allemaal niet oud geworden. Mijn moeder was 42 toen ze overleed. En mijn oma volgens mij echt 30 of 29 of zo. Dat ben ik nu.
Zo, ja.
Doordat zij die ziekte niet overleefd hebben... was voor mij wel een extra indicatie dat ik... dat ik er wat aan wilde laten doen.
Ja.
Ja, zeker. Dus het is een... Ja, gewoon dit hele ding heeft zo'n impact eigenlijk al... over mijn hele leven heen gehad. Ik verloor mijn moeder toen ik 8 was. Dus toen bestond het al. En nu nog steeds, zeg maar. Toen ik 18 was, kwam ik erachter dat ik ook gendrager was. En dan nu weer, dus weer 11 jaar later ben ik geopereerd. En het heeft nog steeds elke dag invloed op hoe ik me voel of hoe ik daarop reageer. Dus het is voor mij wel belangrijk geweest om deze plaat te maken. Om gewoon er ook een beetje mee te dealen. En te kijken hoe ga ik nu door de rest van mijn dagen heen. Ja.
Keetje, ja. Dus je had je lag in het ziekenhuis. Je schreef die teksten. Of in ieder geval de schetsen voor teksten. En wanneer ben je ze gaan uitwerken?
Eigenlijk vrijwel meteen vanuit het ziekenhuis. Ik heb een tijdje bij mijn vader. Die had een mooi huis op de Veluwe. En die had het soort van aan de andere kant van het gasveld nog een huisje waar die veel in werkte. Maar er stond ook een slaapkamer en een badkamer in. Dus daar heb ik gerevalideerd totdat ik weer echt voor mezelf kon zorgen. Want het was wel belangrijk dat er in het begin iemand in de buurt was om als het misging naar het ziekenhuis te rijden. Of om als ik ineens heel ziek was een kopje thee voor me neer te zetten of zo. Want ik kon nauwelijks lopen. En ik heb daar, er stond een studio in, dus ik heb daar de ruimte gehad om om al af en toe met de gitaar het een en ander uit te proberen. En met mijn laptop wat basisdingen te maken. Dat ging allemaal niet supergoed. Ook omdat het gewoon nog zo vers was. Meestal heb ik wel even de tijd nodig om dingen te laten liggen voordat ik er echt mee aan de slag kan. Dus er is nog een EP tussendoor gekomen over de oude thema's. Oh, daar gaan we nog.
Ja.
Dus het heeft wel heel erg tijd nodig gehad om te verwerken. De meeste songs die ik heb zijn denk ik wel 10, 12 demo-versies van. Dus
ja.
Het heeft gewoon echt ook echt moeten ontwikkelen totdat het de lading had die ik wilde dat het had.
Ja. Ja. En die demo-versies, heb je die helemaal alleen gemaakt?
Meestal kwamen er dan op een gegeven moment meer mensen bij. Dus ik begin met mijn eerste demo's begin ik altijd zelf.
Mm-hmm.
Zeker teksten schrijf ik allemaal altijd zelf. En dan ga ik met mijn telefoon op de bank of op bed zitten. En dan zet ik de recorder aan en dan met de gitaar maak ik daar mijn eerste demo van. En dat speel ik dan meestal helemaal kapot voor de eerste 2 weken. Tot ik denk, nou, nu klopt het harmonisch, nu klopt het melodisch, nu kloppen de akkoorden, alles zit nu goed in elkaar. En dan heb ik met een paar songs geprobeerd dat zelf uit te werken en zelf productie dingetjes te maken. En dat is met sommige songs wel goed gelukt, met andere niet. Ik ben niet een held op de computer en ik ben vooral een hele slechte engineer. Dus ik weet waar de opnameknop zit en ik kan knippen en plakken. Maar ik merk dat ik ook niet echt geïnteresseerd ben in kan ik de ideale sound bouwen voor drums of voor beats. Of dat ja, vind ik allemaal niet zo boeiend. Dus dan ga ik al gauw mensen bellen. Om mee uit te werken. En ik heb met deze plaat helemaal samengemaakt met Nicky Hustings. Bevriende drummer van mij. En wat ik interessant vind, omdat ik zelf echt geen drummer ben. Dat vind ik denk ik het moeilijkste instrument om te spelen. Is dan dus juist om hem daarvoor te vragen voor het ritmische aspect. En dan ook als producer. Hij is ontzettend juist heel erg goed in sounds bouwen. En vindt het heel erg leuk om daarin te duiken. En met verschillende synths aan de slag te gaan. Dus we hebben een beetje zo onze krachten gebundeld. En dan hebben we dat samen geproduceerd tot de songs die het nu zijn.
Ja, maar de demos, die ging eerst naar bij hem langs.
Ja.
En dan kwam hij met nieuwe ideeën.
Nou, bijvoorbeeld, we hebben dat eerst met 1 lied geprobeerd. Mm-hmm. En dat was een song waar ik zelf al wel ver in was. Dus ik had zelf meerdere gitaarpartijen over elkaar heen opgenomen. Ik had heel veel koortjes. Ik doe wel heel veel koorwerk en zo, maak ik allemaal zelf. En ik hou heel erg van stapelen en puzzelen. En dat vind ik heel leuk. En toen had ik tegen hem gezegd, kan jij hier dan iets van een beat onder zetten? Of vind jij het leuk om te kijken wat het nodig zou hebben qua drums? En toen kreeg ik van hem dat terug, maar ook met allemaal synthjes en allemaal andere, had hij meteen al allemaal dingen erin gebouwd. Toen dacht ik, ja, dit is precies wat ik voor ogen heb. Dit is precies wat deze song nog miste. En toen vroeg ik, wil je dat met nog een song doen? En toen ineens zaten we in de studio en toen had ik ineens 12 liedjes waarvan ik zei, kunnen we hier nog wat mee doen? En sommige dingen waren dus al best wel ver uitgewerkt voor mij en heeft hij gewoon een paar partijen aan toegevoegd. En sommige songs hebben we echt helemaal samen gebouwd. En er is zelfs 1 volledig instrumentale track dat ik tegen Nicky zei, doe maar gewoon. Laat je losgaan. Ik wil dat er deze beats in zitten, deze synths in zitten. En laten we hier iets van bouwen. En dan heb ik soms gezegd van, oh, deze akkoorden moeten hier iets langer blijven liggen. Of kan de bas niet daarheen. Maar ja, dat hebben we echt zo samen in elkaar gewoven. Dus het verschilt een beetje per liedje. De plaat, hij gaat zwart-wit heten. En wit zijn toch wat meer de songs die vanuit akoestisch oogpunt geschreven zijn. Dus ik met gitaar. En de zwart kant is veel geproduceerder en wat meer die clubby hoek op en een stuk donkerder. En daar heeft Nicky iets meer aanspraak in gehad. En zeker meer vanuit de producerende hoek. En zo hebben we dat ook meer geschreven als al producerend. En die andere songs die hebben we meer uitgebouwd van hoe ik ze geschreven heb.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk een hele fijne samenwerking. Wat we merkten was, er waren geen ego's daar. Het was gewoon vooral heel erg belangrijk dat de liedjes de baas waren en wij er alles aan moesten doen samen om dat liedje zo goed mogelijk naar voren te krijgen.
Alles in dienst van de
alles liedjes. In dienst van de liedjes. En dat vind ik denk ik altijd het belangrijkste. En als dat betekent dat er iets minder Aisha in zit, dan, of dat er dus helemaal geen tekst in zit, want het liedje heeft dat niet nodig, dan so be it. Dat is dan gewoon belangrijk. En zeker omdat ik een verhaal te vertellen had en daar een heel duidelijk beeld bij had eigenlijk nog voordat we aan het opnemen waren. Ik zag al visueel het al voor me. Ik zag het artwork al voor me. Ik zag de liveshow al voor me. Van, ik kon wel dus zeggen, oké, dit moet ongeveer de tracklist worden. En we moeten ongeveer zoveel liedjes klein hebben. We moeten ongeveer zoveel liedjes beuksongs hebben. En dit zijn allemaal teksten. Dus hoe gaan we dit... Het geraamte was er eigenlijk allemaal. De liedjes moesten ergens uit groeien.
Ja. Graaf.
Ja.
Ja. Je vertelt in het begin, ben je demos aan het maken? Je bent aan het stapelen met zang.
Mm-hmm.
Maar het zijn nog demos.
Ja.
Dus daar kan nog aan, er kunnen nog dingen aan veranderd worden qua vorm, qua. Heb je dat dan ook al helemaal voor ogen van A tot Z hoe de vormen van de liedjes zijn?
Meestal wel. Het wil wel eens nog gebeuren dat. Ik heb een hele tijd de neiging gehad om zo couplet, refrein en dan een super episch opbouwend groot einde te hebben. Maar als je dat elke track doet op je plaat, dan heeft het die kracht niet meer. Want dan denk je, oh ja, natuurlijk, hier gaan we weer bouwen. En dat viel me eigenlijk vooral live op. Dat ik denk, oh, hebben we weer een climax hier? Is het liedje niet gewoon eens klaar? Dus we hebben ook wel over sommige liedjes, hebben Nicky en ik samen echt een discussie gehad van, ja, maar moet er hier nu echt nog iets komen? Of is het na het tweede refrein gewoon klaar? Of weet je zeker dat dit een refrein is? Moet er hier niet nog een postchorus komen? Of moet er... We hebben nog wel dat soort dingetjes, die kwamen dan wel later. Het is één lied, dat is deze trouwens die net uit is, zonder, waar ik heel lang met het refrein heb lopen klooien. Namelijk 3 jaar of zo. En natuurlijk niet 3 jaar constant. Mm-hmm. Ik leg hem ook wel gewoon eens een half jaar weg. Maar in de eerste demo hoorde ik terug dat ik dat mijn refrein, dat was de eerste zin die er nu nog in zit. Jij gaat hier toch niet dan onderdoor? Punt. Dat was het refrein. En dacht ik, ja, dit is helemaal niet een refrein, dit is een zin. En het klopt nog niet.
Ja.
En toen was het heel lang zoeken naar, oké, maar dan doen we die zin 3 keer. Nee, dat werkt ook nog niet. En pas veel later was uiteindelijk het hele idee dat het een vraag-antwoord was met koortjes. Dat was uiteindelijk het puzzelstukje dat samen moest vallen om er een refrein van te maken. Dat was echt een ingeving wat ik een week had voordat we de studio ingingen om dat ding op te nemen. En uiteindelijk dacht ik, ah, nu klopt die. Ja, soms wil iets gewoon niet. En wat ik meestal heb met dat soort liedjes is, dan denk ik, oké, maar dan is het gewoon niet zo'n goed liedje, dan werkt het niet, dan gaat hij de prullenbak in. Mm-hmm. Maar omdat de tekst helemaal af was en de tekst echt moest zijn wat het moest zijn, kon ik dat met deze song niet. Ik dacht, of ik kan hier nu een gedicht van maken, geen muziek onderzetten, ja, en het is een gedicht, of we gaan dit blijven proberen, want dit moet gewoon verteld zoals hoe het is. Ik wil niks schrappen aan de tekst. Het klopt gewoon qua kop en staart. Maar ja, toen heb ik wel teksten bijgeschreven wat dan werkte als de echootjes in het refrein. En uiteindelijk kwam zo de song samen. Ik ben heel blij dat dat gelukt is. Maar het was wel echt, die song was echt een bevalling na een draagtijd van 3 jaar. Zeg maar. Het is echt heel heftig.
Ja. Maar het klinkt dus, jij gaat de studio in en dan zijn ze eigenlijk klaar, de songs?
Ja,
voor een groot gedeelte.
Voor een groot gedeelte wel.
En je hebt het ook al in je hoofd, de tekst, of je hebt al gezongen, je hebt gestapeld. En dan ga je het in de studio nog een keer doen.
Niet altijd. Ik heb de volgende single die uitkomt, bijvoorbeeld de gitaren die daarin zitten. Dat zijn gitaren die ik echt thuis heb opgenomen. En toen had ik ook helemaal niet... Ik had toen geen zin, meestal heb ik geen zin om een studio heel erg uitgebreid in te gaan lopen prikken en zo. Dus had ik mijn gitaar echt rechtstreeks in mijn interface gestopt. Niet een versterker ertussen, geen pedalen ertussen. Had ik gewoon rechtstreeks gedaan. En ik ben ook niet een geweldige gitarist. Dus ik had... Nou ja, een goede gitarist had mijn gitaarpartijen in één partij kunnen opnemen. Ik heb gewoon steeds met één vinger, één snaar een partij ingespeeld. En dan vervolgens de volgende partij, de volgende vinger, volgende snaar. En dat heel erg in elkaar blijven knippen en plakken. En toen daarna zei Nicky nog steeds... Ja, het is niet strak, Aisha. Dit gaan we even knippen en plakken. Maar we hebben het niet opnieuw opgenomen, want het karakter klopte.
Ja.
Dus het is nog steeds de gitaar die ik toen heb ingespeeld. Alleen we hebben er wel heel veel aan gedaan om het... op de grid, zeg maar, te krijgen. Maar ik vind dat wel heel leuk dat er nog in zit. En sommige koortjes zitten er ook nog op die manier in. Maar ik heb het niet met de beste microfoon gedaan. En je hoort dan smakjes erin. Het kwaaltje van een vocalist is dat je het altijd beter kan. En ik wilde heel graag one-takers. Dus niet dat ik zinnetje voor zinnetje of couplet voor couplet opnam. Ik wilde gewoon de hele rits in één keer inzingen. Nou, dat ging gewoon niet altijd. Dus we hebben daar ook gewoon veel mee geëxperimenteerd. En verschillende microfoons uitgeprobeerd. Totdat we kwamen tot iets wat...
Weet je nog welke microfoon voor jou...
Nee, goed. Dat zou ik even aan Nicky moeten vragen.
Ja.
Dit is waar we heen willen. En daar werd ik dan heel enthousiast van. Ik dacht, ja, hij snapt echt wat ik...
Cool. En welke studio
Ja, hij heeft zelf een studio in Den Dolder. Klank. Nee, dat gebouw, daar zat Kytopia eerst in. Maar die zijn nu verplaatst naar een andere locatie. En dat is gewoon zijn ruimte. En daar hebben we heerlijk ingezeten.
En daar voelde jij je ook helemaal goed?
Ja, dat was echt heel leuk. We zaten midden in het bos. En op een gegeven moment kwamen er allemaal schaapjes zo langs wandelen. En zo. Volgens mij hoor je ergens op een trek ook nog een...
Nee.
Ja, ik vind dat wel leuk.
Ja. Maar je hebt deze plaat dus in de afgelopen jaren... met tussenposes in elkaar gezet met hem samen.
Ja, we hebben de daadwerkelijke opname dingen wel wat meer geclusterd. En hij speelt nu ook bij Wende Snijders. Mm-hmm. En op een gegeven moment begon die tour. Dus we hadden een soort van de deadline is, dan moet het af zijn. En dat was natuurlijk niet af. Dus dan zat er weer even een tour tussendoor. En dan konden we weer door. Er zijn bepaalde hoornpartijen opgenomen... Door Moos Kliphuizen, die woont in Berlijn. En die was toevallig 2 dagen in Nederland. Dus dan was het ook echt zo, moet je mee puzzelen. Want ik wilde per se dat hij het ging doen. Mm-hmm. Dus het is soms een beetje uitproberen. Mijn deadline was dat ik het afgelopen november af wilde hebben. Zeg ik dat nou goed? Ja. En uiteindelijk werd het volgens mij maart. Dus we hadden een uitloop.
Ja.
Het valt nog mee, maar ja... En dat was dan wel weer omdat dat ik met mijn label had afgesproken... om in april te releasen. Hadden we wel echt iets van, shit. Gaan we het op tijd afkrijgen. Maar het is allemaal net gelukt.
Gaaf, ja. Live spelen.
Ja.
Dat ga je nu doen. Dat ben je aan het aandoen.
Dat ben ik aan het doen, ja. En dat is echt... daar leef ik voor.
Ja?
Ik vind schrijven heerlijk. Ik vind in de studio zitten... ook echt heel fijn. Het is wel, dat vind ik het meest vermoeiende. Want het zijn hele lange dagen die je draait met heel veel luisteren. En luisteren kost gewoon veel energie. Maar spelen, daar doe ik het echt voor. Daar ben ik muzikant voor geworden. Liefst zou ik echt 300 keer per jaar spelen. En met meisjes zitten we nu op... ik doe nu een support toertje van Prinses en de Geit. En dat vind ik heel leuk, want die muziek ligt best wel... ver uit elkaar. Maar er zitten hele leuke overlappende elementen. En ik merk dat ik zo geïnspireerd raakte door zijn live performance. Dat ik daardoor zelf ook wat meer ben gaan durven. Ik dacht, oké, we doen een support van deze band. We we doen even geen ballads. We knallen al onze elektronische tracks erin. Ik neem mijn danspaal mee. Ik ga paaldansen op het podium. En, ja. En ik ben er helemaal in aan het opleven. Dus ik ben nu... Ja, de plaats zijn we nu echt naar live aan het vertalen. Maar het wordt een veel groter en ambitieuzer project dan... Nou ja, dan in ieder geval dan dat mijn budget toelaat. Nee. Ik ben eigenlijk natuurlijk nog begin. Ik sta nu, dit wordt mijn allereerste album. Nee. Maar ik ben wel heel ambitieus en ik wil wel echt een show maken. Ik vind het heel belangrijk dat het totaalplaatje klopt. En dat ik niet gewoon met mijn band ga spelen. Maar dat de volledige show qua licht, qua geluid, qua performance, qua kostuums of gewoon outfits, whatever, dat alles samenvalt en alles dat verhaal vertelt. Het is een conceptuele plaat, mm-hmm. En ik wil dat concept ook live doorkomt.
Ja.
Dus daar gaat eigenlijk nu alle energie naartoe, nu de plaat af is. Ik vind het heel leuk, maar ook heel stressvol en eng. Ik ben heel benieuwd hoe mensen dit ontvangen. En het is leuk om die support te doen, omdat ik dan nu eigenlijk een soort van kleine teaser geef aan mensen van dit is wat je van een live show van mij kan verwachten. Maar dat wij nog steeds de mogelijkheid hebben om te schaven. Dat het niet nu al af en perfect hoeft te zijn, want het is maar een support show en we spelen maar een half uurtje. We hebben geen eigen technicus nu mee. Maar dat uiteindelijk, ik kan nu wel van elementen leren en die show bij elkaar schaven. Ik vind eigenlijk niks zo leerzaam als een show spelen die eigenlijk nog niet af is. Want je moet wel alles al geven.
Ja.
En dat vind ik heel leuk.
En dit zijn eigenlijk try-outs.
Ja, ja, dit zijn voor ons try-outs. Ja.
Hey, en paaldansen.
Ja.
Er staat er ook één hier in de kamer.
Ja.
En je vertelde ook dat je hebt jezelf daar ook mee... terug in conditie gebracht? Of zeg ik het zo goed?
Ja.
Na de operatie ben je gaan paaldansen?
Ja, er zat wel een tijd tussen hoor. Ik heb eerst heel lang niks gedaan. Ik was niet echt van het sporten. Ik vond sporten eigenlijk stom. Maar blijkbaar nu kom ik erachter dat ik gewoon de juiste sport nog niet had gevonden. Mm-hmm. Ik heb wel geprobeerd te hardlopen. Helemaal kut. Fietsen vind ik echt vreselijk. Ik ben voor een Amsterdammer echt een hele slechte fietser. Ik zat ooit in Gent. Zat ik op een terras met een vriend van mij. En die had nog een paar vriendinnen uitgenodigd. En één daarvan was paaldansinstructrice, vertelde ze. En de andere was tatoeëerder. En toen dacht ik ook echt zo, wat een coole chicks. En toen ging ik haar op Instagram filmpjes van die paaldansinstructrice opzoeken. En zij was zo ontzettend mooi, sterk, sierlijk, vrouwelijk. En toch het stigma dat er omheen hangt, mm-hmm. Dat het strippers zijn die dat doen en dat het heel erg is om mannen te verleiden. En dat zag ik bij haar totaal niet. Het was bij haar volledig zij als topsporter, acrobaat, bovenmenselijk, sterk. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus ik heb de week daarna een les geboekt. Toen liep dat uit de hand. Dus ik doe het nu 1,5 jaar. Nog niet heel lang. Maar inmiddels heb ik nu, vond ik, voldoende skills omdat ik het live ook kan doen. Dus ik heb toen voor het eerst vanuit de dansschool een keer een uitvoering gedaan. Zoals je dat doet met dansscholen. En dat was zo bevrijdend. Omdat ik, waar ze na mijn operatie tegen me hadden gezegd, je gaat nooit meer plat kunnen slapen, maar altijd in een 45 graden hoek, want je hebt geen maagklep, dus je eten komt dan omhoog. Of allemaal dingen die ik niet meer zou kunnen. Nooit meer in een draaimolen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon die draaidingen. En nu hang ik ondersteboven aan een draaiende paal.
Ja.
En kan ik gewoon even bijna een soort van twee middelvingers opsteken en zeggen, jongens, ik doe het gewoon hoor, ik weet niet. Dus het voelt heel erg als winst. Als ik echt gewonnen heb van mijn lijf die zegt dat ik dingen niet zou kunnen. Hij staat daardoor symbool voor echt het weer opklimmen, het opklauteren. Ik heb me nog nooit zo sterk en goed in mijn lijf gevoeld. Hij is net als mijn buiklitteken, een mooie verticale lijn. Dus hij symboliseert voor mij echt het weer terugkomen na die operatie. En zo wil ik dat esthetisch ook op het podium laten zien.
Ja. Mooi. Het is mooi verhaal.
Ja.
Ik zag het van de week op Insta ergens een stukje Tivoli.
Ja.
Het ziet er ook te gek uit. En ook opvallend.
Ja.
Ik dacht... het is ook echt wel heel erg geschikt voor festivals, volgens mij. Ik weet niet, kun je die paal overal neerzetten?
Nou, ik had naar Tivoli ook een stagepaal mee. Kijk, deze zit... hij zit niet geschroefd. Hij zit geklemd tussen de vloer en het plafond. Maar die stagepalen, dat is eigenlijk net als een parasol. Heb je gewoon een hele zware voet waar je hem inzet. En dan de bovenkant los. Dus dan heb je niet een plafond nodig.
Precies.
Dan kan je hem gewoon neerzetten. Dus het kan zeker. Ja. Ik hoop dat ik er op festivals mee kom te staan. En dan wiebelt hij iets meer. Maar daar ben je aan. En ik zou het wel heel gaaf vinden om hem naar shows mee te nemen. En voor echt de meisshow wordt het wel echt een key element. Waar we ook de lichtshow omheen gaan bouwen. En is het echt een stuk... Ja, wat bij het verhaal hoort. Ik hoop ook heel erg dat we uiteindelijk misschien wel de theaters ermee in kunnen.
Ja.
En het is heel erg deel uitmaakt het van deze ervaring.
Hey, en hoe gaat het dan met zingen tussendoor in de zaal?
Ja, dat is wel zwaarder dan dat ik dacht. Ik zing ook niet tegelijk nog. Dat is echt niet te doen.
Wil je dat wel gaan doen?
Nou... kijk, ik heb natuurlijk twee handen nodig. Dus dan zou ik met zo'n leuke Britney mic moeten. En ik ben daar mentaal nog niet helemaal klaar voor. Maar ik merk nu al, ik dans dan nu in stukjes die instrumentaal zijn. En dan moet ik daarna dus weer naar mijn microfoon en zingen. Dat is wel echt even... Voor de conditie is het wel heel heftig.
Yeah.
Dus het is flink aan het trainen. Ik merk wel dat ik train nu zo'n 4-5 keer in de week. Daar moet ook cardio bij. Het is echt... Ik zie dan een Beyoncé of zo... en die doet dat met twee vingers in de neus. En dat is natuurlijk wel Queen Bee. Maar dat is wel een beetje een streven wat je hebt.
Mm-hmm.
Dat je die energie kan blijven geven. Ook als je een uur speelt. Zeg maar. Nou.
Ben je trouwens ook anders gaan zingen na de operatie?
Niet dat ik weet. Nee. Ik heb in het begin gedacht dat mijn middenrift misschien wat gezakt zou zijn. Of iets, en dat, daar komt toch die ademsteun grotendeels vandaan. Maar ik heb niet... En in het begin was het zo dat die spieren zijn doorgesneden geweest op mijn buik. Dus ik had toen helemaal niks aan mijn ademsteun. Maar dat is nu wel weer terug. Maar het is nu ook 5 jaar geleden. Ik denk dat de eerste 2-3 jaar... Het is vrij stug nog. En het kan zeer doen als ik heel veel kracht moet zetten. En dat is nu wel weg. Wat onprettiger. En ik weet wel, de eerste show die ik weer deed... dat was ook 1 liedje ergens als gastmuzikant zingen. Nou, daarna kon je me echt opvegen. Dus mijn conditie moest wel echt weer terugkomen. Maar dan was het ook een rondje lopen met de honden, zeg maar, van 5 minuten. Dat was al echt de activiteit van de dag.
Ja.
En nu heb ik nog steeds wat laag in mijn energie zit. Want eten gaat natuurlijk heel anders. En ik neem heel veel stoffen minder op. Dus ik... doe het echt op de middagdutjes. Ik moet vaker slapen. Maar dan haal ik wel meer uit de wakkere momenten van de dag.
Ja.
Ja. Dus ik deel mijn dagen wel anders in sinds mijn operatie. Dat vooral. Ja.
Ik wil nog even weten van jou. Ben ik benieuwd naar jouw inspiratiebronnen.
Ja, ik heb natuurlijk afgelopen jaar bij 3 jaar bij Eefje de Visser gespeeld. En zij is voor mij een inspiratiebron geweest qua werkethiek. Hoe hard zij werkt. Maar ook hoe ze naar het groter geheel kijkt. Dus niet alleen maar de muziek, maar alles eromheen. Hoe de hele band, hoe het eruit ziet. Of zelfs bijna met een waterpas gaan kijken. Of met een lineaal staat iedereen ver genoeg uit elkaar. En mening over hoe lampen moeten hangen. En gewoon naar het volledige beeld van je show kijken. En dat vind ik bijvoorbeeld aan een Kate Bush ook zo interessant. Dat het volledige plaatje klopt. En FKA Twigs is daar voor mij heel goed. Die paal dan ook live. Dat is dus denk ik qua all over stardom of zo vind ik dat gewoon een heel, heel inspirerend iets. Textueel ben ik heel erg fan van Phoebe Bridgers. Vind ik echt fantastisch. Hoe direct en ook bijna spreektaal schrijven zij doet. Dodie. meer directe teksten. Dus dat vind ik heel mooi. En ik ben dus steeds meer naar die wat meer elektronische muziek gaan luisteren, die wel in hybride vorm met live muziek zit. Dus denk aan James Blake of Weeval of Klangstof. En, dat zijn een beetje mijn inspiratiebronnen voor deze plaat geweest.
Ja, cool. Ik ga afsluiten, Aisha. Ik wens jou heel veel succes.
Dank je wel.
Met de plaat en de komende tijd. We gaan elkaar. Ik ga jou sowieso live zien.
Leuk.
En succes met alles.
Yes.
Oké? Okay?
Dank je wel.
Ja, heel bedankt.
The song.
The song. The
song. The song.
Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Abonneer je op deze podcast via de Kink-app. En wees altijd op de hoogte.